Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst vervolgen met Psalm 2 en daarvan het eerste vers. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. En wat er volgt in Psalm 2, vers 1. Wij belijden nu het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarna we zingen Psalm 2, vers 2. Maar de opperheer, de Heere dus, die zijn geduchte stoel op sterren sticht en grondvest op de wolken, zal lachen met dat vruchteloos gewoel. En wat er volgt in Psalm 2, vers 2, dat zingen we na de belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in ieder van ons spreken in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij zal komen om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden. Heere, u bent het die spreekt. En geef ons dan eerbied. Nu we ook deze avond bij elkaar zijn gekomen om te luisteren naar uw stem. Want u bent zo groot. Zo verheven. En wij, Heere, wij horen bij die mensen waar we van hebben gezongen. Die dwazen die tegen u opstaan. En als we dat deze avond zullen horen vanuit uw woord, zoals dat ook tot ons komt via de catechismus, geef dat we ervoor zullen vallen. Dat we het ermee eens zullen zijn. Opnieuw dat we zullen zeggen, Adam, dat ben ik. Of Heere, als we daar niets van kennen, dat we dat voor het eerst leren. Dat we door de knieën zullen gaan. Dat we zullen buigen. Dat we klein zullen worden. Maar Heere, mogen we meer doen. Knielen voor de Heiland. Hij die zo klein is geworden. Een kindje in de voerbak. Als we moeten knielen, dan kunnen we ook bij hem komen. Dan is hij niet te klein voor ons. Maar dan mogen we hem aanschouwen. Met ogen van geloof. En genoeg aan hem hebben. Christus, uw Zoon. Openbaar hem, Heere. En schenk ons door uw geest en door uw woord ogen om hem te zien. Heere, zo weet u hoe we hier gekomen zijn. Met welke vragen, met welke noden. Er kan ook op geestelijk vlak zoveel zijn wat ons bezet. Geef antwoord. Leid ons in uw waarheid. Want menselijke antwoorden, daar hebben we niets aan. Maar spreekt u, Heere, en u spreekt toch gewis tot elk die voor u leeft. Heere, wij bidden u voor elkaar, ook in de omstandigheden van het leven waarin we ons bevinden. Dat ligt zo verschillend. U weet van vreugde, van blijdschap, van blijde verwachting. Als er ook velen zijn die een kindje verwachten, Heere, maak het wel. Maak het goed en als daar grote zorgen zijn, ondersteun en sterk. Heere, wij bidden, wilt u zijn met diegenen die helemaal niet op een top in het leven zijn, maar juist in een dal, die het moeilijk hebben, die zich alleen voelen. U weet de reden daarvan. Ondersteun hen en mogen ze weten dat u er in dat dal toch bij bent. Wij bidden u voor al degenen die in rouw zijn vanwege het verlies van iemand van wie ze zoveel hielden en houden. Want die liefde is er nog wel, maar die geliefde is er niet meer. Geliefde man of vrouw, vader, moeder, broer, zus, kind, kleinkind. Ach Heer, u weet alles. Hoe lang het geleden is. Hoe het nog elke dag in de gedachte is. Heere, we bidden u om uw ontferming en uw troost. Gedenk aan hen die worstelen met een kruis waar anderen misschien niet van weten. We denken aan hen die worstelen met een andere gerichtheid. Wilt u bij hen zijn? En kracht geven om die weg te gaan die u voor hen hebt bepaald. En wilt u ook zijn bij hen die om hen heen staan? Wilt u ook daarin een God van nabij zijn? En als we u niet begrijpen dat we met al onze waarom vragen bij u terechtkomen, want daar in de omgang met u, daar is het altijd goed. Hoe moeilijk het ook kan zijn, maar daar troost u het hart dat schreiend tot u vlucht. Gedenk, Heere, aan een ieder die een taak heeft, ook in deze dienst, maar ook in andere diensten. We denken aan hen die telkens weer ook mogen zorgen voor de kinderen in de ochtenddiensten, bij de crèche. We denken aan hen die de kerk schoonhouden. We denken aan hen die op de achtergrond iets doen, een taak hebben waar anderen niet van weten. Heer, wilt u hen ook zegenen tot een zegen stellen. Maar in het bijzonder is ons gebed voor de kerkenraad. Want Wat heeft u een gewichtig ambt ook op de schouders van de mannenbroeders gelegd. En heren, dan weet u wel dat wij het zelf niet kunnen dragen. En dat wij zelf de wijsheid niet in pacht hebben. En dat we in onszelf vleeselijk zijn. Verkocht onder de zonde. En daarom bidden wij, gebruikt u ons. Zegent u de ouderlingen. In het leiden van de gemeente. In het opzicht ook over de kudde. Zegent u de diakenen in het inzamelen van de gaven. En in het uitdelen daarvan. En mogen we het allemaal doen. Ziende op u die ons roept. En die getrouw bent. Die kracht en wijsheid wilt schenken. Dat bidden we ook voor de kerkvoogden. Ook zij hebben een gewichtige taak. Leid en help. We bidden voor de koster en zijn vrouw. Voor onze hulpkosten. Voor degene die als collectant ook een bijdrage mogen leveren. Als organist. Heere, laat alles zijn. Tot eer van uw naam. Gedenk aan deze wereld. Waar zoveel nood en ellende is. Wilt u zelf. U ontfermen. Over die landen waar honger is. Waar oorlog is. Waar rampen zijn. Soms komt het ook zo dichtbij. En Heer, die oorlog in Oekraïne gaat ook maar door. Wilt u vrede schenken, Heer? Wij mensen kunnen het niet maken. U wel. U die grote vredevorst. We bidden voor uw volk, Israël. Bekeer uw volk. Zegen uw volk. Bovenal bidden we. Dat de bedekking van het gezicht zal worden weggenomen. En zij zullen zien dat Jezus de Nazarene de Messias is. Dat hebt u toch beloofd, Heere? Doe het. Ons gebed is ook voor uw kerk wereldwijd. Voor onze broeders en zusters die vervolgd en verdrukt worden. Die het moeilijk hebben. Omdat ze niet in vrijheid samen kunnen komen. Of wel samenkomen, maar bang zijn. Voor de gevolgen daarvan. Als ze geen baan krijgen omdat ze getuigen van Jezus. Of in de buurt er niet bij horen. Heren, wij kunnen dat leed allemaal helemaal niet peilen. Maar we willen wel mee bidden en mee leven. En daar komen we alles in tekort. Maar wilt u het ons leren? Als één lid leidt, leiden alle leden mee. Laat zo uw koninkrijk komen wereldwijd. Ook hier in onze streek. En wilt u al degene die u roept tot de bediening van het woord daarin ook rijk zegenen. En dan is kort geleden kandidaat Michielsen bevestigd in de gereformeerde gemeente in Sliedrecht. We bidden voor hem. Stel hem tot een rijke zegen. Voor dat deel van uw wijngaard. Dat bidden we ook voor kandidaat Kriekaert, die komende dinsdag, als u het geeft, verbonden zal worden aan de gereformeerde gemeente in Hardingsveld-Giessendam. Geeft u gezegende diensten. Mag hij het van u verwachten. En wilt u hem zegenen en tot een rijke zegen stellen. Gedenk zo aan al degenen die u roept, die u zendt, bekrachtig en bedien vanuit uw heiligdom. En dat het zo zal zijn, heren, dat u in Hardingsveld-Giessendam, in Sliedrecht, ja hier in de omgeving, gevreesd en gediend wordt, niet door steeds minder mensen, wat zou dat aangrijpend zijn, maar dat er steeds meer bij zouden komen. Ook hier in onze gemeente, dat ze zouden komen om te horen wie u bent. Aangestoken door de liefde die er van ons uitstraalt. Heren, wij kunnen ze niet trekken, maar trekt u ze. En wij zijn niet zo liefdevol als we zouden moeten zijn, maar werkt u het? Want het gaat toch om u, Vader, die zich een grote schaar heeft verkoren. Om u, Heer Jezus, die u zelf hebt gegeven. Dat bloed der verzoening, dat voldoende is voor voor de hele wereld. Het gaat om u, o Heilige Geest, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt. En daar ook zelf voor zorgt. Want u bent het die mensenharten opent, die mensen ver bij u vandaan trekt en leidt tot Christus en doet leven uit hem. Heren, zorg zelf voor uw eer. Gebruik daartoe ook deze dienst. Wees met hen die met ons verbonden zijn thuis. Maak alles goed. In Jezus' naam. Amen. Wij openen Gods woord in een tweetal gedeelten. We lezen Genesis 3, vers 1 tot en met 6. En daarna Romeinen 5, een aantal versen. Dus eerst Genesis 3. En daarvan de eerste 6 versen. Genesis 3, vanaf vers 1. Daar spreekt de Heere: de slang nu was listiger dan al het gedierte des velds dat de Heere God gemaakt had. En ze zei tot de vrouw: is het ook dat God gezegd heeft, gij zult niet eten van alle boom van deze hof? En de vrouw zei tot de slang: van de vrucht der bomen deze hof zullen wij eten, maar van de vrucht des booms die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, nog die aanroeren, opdat gij niet sterft. Toen zei de slang tot de vrouw: gijlieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat een dag als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden. En gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijs. En dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man met haar. En hij at. Vervolgens lezen we Romeinen 5, vers 12 tot en met 21. Romeinen 5 vanaf vers 12, waar Paulus, je zou bijna zeggen, reflecteert op wat hij zelf ook las in Genesis 3. Hij borduurt daarop voort en geleid door de Heilige Geest schrijft hij over de geweldige gevolgen van wat we zo net hebben gelezen. Maar, dat zeg ik er meteen maar bij, hij zet er wel iets naast. Hij zet er iemand naast. De Heer Jezus, de tweede Adam. Romeinen 5 vanaf vers 12. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. En door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is. In wie alle gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld. Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degene die niet gezondigd hadden, in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is van degene die komen zou. Nog niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de ene die gezondigd heeft, al zo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis. Alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere. Tot zover de beide schriftlezingen. Wij gaan naar de catechismus. Heidelbergse catechismus. Vraag en antwoord 7. In vraag 7 wordt gevraagd: van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? En het antwoord luidt: uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs. Waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij alle in zonde ontvangen en geboren worden. Tot zover. En hier zal ook de preek zo meteen overgaan vanuit de beide schriftgedeelten. Zullen wij ter voorbereiding daarop nog een keer uit Psalm 2 gaan zingen? Psalm 2 gaat niet over de zondeval op zichzelf, hè, maar er komen wel heel veel dingen terug. Dat de Heere naar de kroon steken en tegen hem opstaan, dat is het gewoon, hè, wat we lezen in Genesis 3. We zingen Psalm 2, vers 3, vers 4 en ook vers 5. En dan heb ik nog de volgende afkondigingen voor u. Morgenavond is de startavond voor de catechisaties. Als kerkenraad vinden we de verbinding tussen catecheten, ouders en catechisanten belangrijk. Daarom nodigen we u hartelijk uit voor deze startavond. Maandag 23 september, 7 uur, hier in dit kerkgebouw. Hier verwachten we alle catechisanten en hun ouders, verzorgers. Woensdagavond, 8 uur, is er belijdeniscatechese in de pastorie. En wat betreft de collecte, de eerste is bestemd voor eredienst en pastoraat. Tweede voor de kerkvoogdij. En de derde is voor het pastoriefonds. Thuis kunt u de gave digitaal overmaken. De Heere zegene u en uw gave. Laten we zingen Psalm 2, vers 3, 4 en 5. Thank you. Als het dan niet waar is, gemeente, dat God ons slecht en verkeerd heeft geschapen. En dat zeiden we de vorige keer toch, toen we de catechismus opendeden. Het ligt niet aan God. Ja, dan is natuurlijk de volgende vraag, waar komt het dan allemaal wel vandaan, hè, die slechtheid? Nou, dat is de vraag waar we ons de komende 3 kwartier mee gaan bezighouden. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? En ja, dat is best een heel verdrietig onderwerp, hè? Misschien vinden we het niet eens zo verdrietig omdat het heel ver van ons afstaat. Maar ik zou bijna zeggen, ik hoop dat we het verdrietig gaan vinden vanavond. Je zou kunnen zeggen, God is het die deze avond een slecht nieuwsgesprek met ons voert. Dan zou het niet goed zijn als je daar blij van wordt, hè? Dan heb je het niet begrepen. Als we goed luisteren, dan zullen we iets van berouw, van verdriet in ons hart opvoelen komen. Heren, het is toch allemaal gebeurd toen? Toch moeten we er maar niet omheen gaan. We moeten het wel aan de orde stellen, omdat de Bijbel er ook niet omheen gaat. We hebben 2 gedeelten gelezen. Genesis 3, Romeinen 5. En u heeft het gezien, hè? U heeft het gehoord. De Bijbel is er ook duidelijk over. Genesis 3 vertelt de geschiedenis, het verhaal van de val van Adam en Eva. Romeinen 5 legt uit vervolgens dat wij, jawel, wij, u en jij en ik, toen ook gevallen zijn. En daar heeft u de 2 onderdelen van deze preek, de 2 punten. Eerst gaan we letten op de zondeval van Adam en Eva, vanuit Genesis 3 dus. En vervolgens, die zondeval is onze zondeval. En dat is dan vanuit Romeinen 5. En het thema van de preek is waar onze zondige aard vandaan komt. Dus nog een keer, waar onze zondige aard vandaan komt, daar gaan we het over hebben. Eerst letten we op de zondeval van Adam en Eva. En ten tweede, dat is onze zondeval. Eerst dus de zondeval van Adam en Eva. Ja, laten we meteen, gemeente, maar teruggaan naar dat paradijs. Daar leven 2 mensen, Adam en Maninna. De naam Eva, zo weet u, hè, komt later. Adam en Maninna, ze leven in harmonie met hun schepper, met de dieren en met de planten. Ze hebben het goed. Maar dan is daar, jongens en meisjes, op zekere dag die slang. Die vreemde slang, dat vind je ook altijd vreemd, toch? Als je daarover nadenkt dat die slang ineens begon te praten. Hoe zit dat? Hoe kan dat? Ja, het feit dat die slang praat laat het al zien. Het is geen gewone slang, daar gaat de macht van Satan achter schuil. En dat staat wel niet letterlijk in Genesis 3, dat ben ik meteen met u eens. Maar Jezus heeft het wel over de mensenmoordenaar vanaf het begin. Dat is de duivel, de mensenmoordenaar vanaf het begin. Nou, dan bedoelt hij natuurlijk Genesis 3. In het begin, toen was hij al aan het moorden. En in Openbaring lezen we meerdere keren over de oude slang. De oude slang, die is al heel oud. Wat is dat? Welke is duivel en Satan? Ziet u? Dus die hebben alles met elkaar te maken. Die oude slang, duivel, Satan. Satan is een instrument, of de slang is een instrument in de handen van Satan. Blijkbaar, dat moeten we hieruit concluderen, was die engel, die de Satan eerst was, al gevallen. God heeft het kwaad niet gemaakt, niet geschapen. Satan was eerst goed, was een engel, was bij God. Maar tegen God in opstand gekomen, zo kunnen we opmaken uit verschillende teksten uit de Bijbel. Ik ga daar nu verder niet op in, want dat zou wat te uitvoerig allemaal worden. Maar in ieder geval, Satan is toen uit de hemel geworpen door God en heeft heel veel engelen meegesleurd in zijn val. Dus voor deze val, Genesis 3, was er een andere val. De val van een engel en heel veel andere engelen. En u snapt wel, als God hem zo uit de hemel zet, dan kan hij dat niet hebben. Satan. Hij is naar de aarde gegaan. Met al die onderdanen van hem. Om dat mooie scheppingswerk van God te slopen. Nou, dan moet hij natuurlijk in het paradijs zijn, hè? Daar is alles zo mooi en zo goed. Daar moet hij zijn. En vandaar dat die slang hier begint te praten. Maar ja, het probleem van Maninne, van Eva, is natuurlijk dat zij die achtergrondinformatie allemaal niet heeft. Die wij wel hebben. He, als we dat vergeten, dan vallen we haar wat te hard, denk ik. Ze weet het niet. Ze krijgt gewoon een informatieve vraag naar zich toe. Is het waar dat God gezegd heeft, jullie mogen van al die bomen in deze hof niet eten? Dat is wat er gebeurt. En op zich, een hele onschuldige vraag zou je zeggen, toch? Is dat waar? Ja, nou ja, dan kun je het zeggen, hoe het zit. Onschuldig, zo lijkt het. Of zit er een addertje onder het gras? Want, denk eens mee, die situatie in het paradijs. Waren daar vraagtekens? Moet je eens over nadenken. Waren er in het paradijs eigenlijk wel vraagtekens? Volgens mij niet. Ik denk dat er alleen uitroeptekens bestonden. God leeft. En God is goed. En hij heeft het goede met zijn schepselen voor. En wij mogen eten van al die bomen in de hof. Behalve van die ene boom. Want dan zullen we zeker sterven. Ook daarachter. Een uitroepteken. Geen vragen in het paradijs. Dat kenden ze niet. En nu ineens is daar een vraag. Is het waar? Ziet u hoe slinks Satan bezig is? Heel subtiel begint hij te knagen aan alle zekerheden. Zoals houtworm. Het kan grote gevolgen hebben. Satan legt natuurlijk niet meteen zijn kaart op tafel. Want dan zou de vrouw afhaken. Maar hij is net als een visser. Ik weet niet of je wel eens vist, jongens en meisjes. Maar zou je wat vangen als je geen stukje brood of een wormpje om de haak doet, gewoon alleen de haak, zou je dan wat vangen? Ik heb pas nog gevist en ik deed er wel een stukje brood aan en toen ving ik al niks. Dat kan ook nog. Dat was natuurlijk een beetje jammer, dus ik doe het voorlopig ook niet meer. Maar jij vist misschien ook wel eens en jij vangt wel wat, maar dan wel wat aan de haak, hè? Toch? Nou, Satan doet ook wel wat aan de haak. Iets lekkers. Een lekker hapje. Want anders krijgt hij niet beet. Dat snapt hij ook wel. En het vervelende is, nee, dat zeg ik niet goed. De ellende is, het lukt hem nog ook. U zegt, nou, lukt het hem? De vrouw gaat er toch tegenin? Vers 2 van Genesis 3. De vrouw zei tot de slang, van de vrucht der bomen deze zof zullen we eten. Maar van de vrucht des booms die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, u zult daarvan niet eten, noch die aanraken opdat ge niet sterft. Ze is toch eerlijk? Ja, in zekere zin wel. Maar het punt is dat ze het gesprek aangaat met de duivel. In de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt Guido de Bray het zo. Ze heeft het oor geboden aan het woord van de duivel. Dus ze heeft geluisterd naar de slang. En daar begint het. Ze luistert En ze gaat het gesprek aan. En dat wil Satan zo graag. Ook bij ons. Hij wil dat wij contact met hem hebben. Hij wil met jou discussiëren. En wat doe je dan? Ga je erin mee? Als Satan met jou wil discussiëren? Of zeg je nee, dat doe ik niet? Als die vragen opwerpt. Is de Bijbel wel waar? Ze zeggen dat allemaal wel, maar is het wel zo? En bestaat God eigenlijk wel? Heel veel mensen doen wel alsof dat zo is, maar zou het wel waar zijn? Hebben andere godsdiensten eigenlijk ook niet een punt? Moslims, die geloven ook van alles. Zou dat niet waar zijn? Kun je het eigenlijk wel weten wat er waar is? Is Jezus' offer eigenlijk wel genoeg? En word ik wel echt gered als ik in hem geloof, als ik me aan hem overgeef? En is het werkelijk waar dat God het beste met mij voor heeft, ook in het lijden? Nou, zo zou je kunnen doorgaan, hè? Wat zijn er niet hun vragen? En het zijn ook nog begrijpelijke vragen. Laat ik dat ook maar eerlijk zeggen. Het is niet vreemd als jij, als u daarmee zit. En als je ze dan hebt, stel ze dan ook maar. Allereerst aan God. Maar je mag ze ook in de kerk stellen. Catechisatie, mooie plek om gewoon je vragen te stellen. Dan kunnen we het erover hebben. Maar tegelijk wees er maar niet trots op dat je met al die vragen loopt. Want ze zorgen wel voor een diepe twijfel, hè? Misschien heb je dat ook wel. Twijfel, onzekerheid. En weet je wie dat zo mooi vindt? Twijfel, onzekerheid. De Satan. Die vindt het prachtig. En zo zaait die twijfel in het paradijs. En hij krijgt bij Eva langzaam voet aan de grond. Want, kijk nog eens een keertje naar vers 3... We zeiden wel dat het zo'n mooi vers was, maar als we goed lezen, dan moeten we het gaan betwijfelen. Want Eva zegt, maar van de vrucht des booms die in het midden van de hof is, heeft God gezegd, u zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. Had God dat gezegd? Je mag er niet van eten en je mag er ook niet aankomen. Hoe klinkt dat, als ik dat zo zeg? Heel streng. Heel negatief. God als een boeman. Ziet u wat hier gebeurt? Eva gaat mee. Ze vormt zich een negatief beeld van God. En daarbij, de verbondsnaam, Yahweh, lezen we er ook niet meer. Het is gewoon God geworden. En opdat gij niet sterft, dat zinnetje aan het einde van vers 3, dat klinkt wel wat zwakker dan dat, wat God had gezegd. U zult de dood sterven. Dus de sanctie, de strafmaatregel, zeg maar, die maakt ze juist weer een beetje kleiner, een beetje zwakker. Eva, kortom, ze is aan het schuiven. Eerst was ze blij. Dankbaar, gelukkig, omdat ze van al die bomen mocht eten. Wat had ze toch een goede schepper, hè? Een gulle God. Maar ze is er niet meer zo zeker van. Nu is ze chagrijnig aan het worden, omdat ze van dat ene boompje niet eten mag. En als Satan dat merkt, hè, dat hij voet aan de grond krijgt, dan komt hij verder voor de dag. En dan zegt hij, u zult de dood niet sterven. Maar God weet dat uw ogen geopend zullen worden en u zult als God zijn, kennende het goed en het kwaad. Dan legt hij inderdaad zijn kaart op tafel. Tegenover de waarheid plaatst hij de leugen. En hij zegt, ja, jullie vertrouwen God wel. Maar hij is niet te vertrouwen. Hij heeft een dubbele agenda. Hij doet wel lief, hij doet wel aardig, maar hij is het niet. Want als jullie eten, dan word je pas echt wakker. Dan gaat er zoiets bijzonders gebeuren. Dan zul je echt zien. Dan zul je goed en kwaad kennen. Je zult. Echt. Je zult als God zijn. En natuurlijk wil God dat niet. Hij wil op eenzame hoogte blijven zitten. En daarom heeft hij dit bedacht. Hij wil jullie van die boom vandaan houden. Maar geloof hem niet. Jongens en meisjes. Wat zou de vrouw nu gaan doen? Jongeren. Ja, zeg je, flauwe vraag. Ik weet het antwoord al. Ja, wij weten het antwoord, natuurlijk. We weten al lang dat ze het gedaan heeft. Weet je, wat wel een hele spannende vraag is, vind ik tenminste. Wat ga jij doen? Wat ga jij doen? En dan bedoel ik jou, persoonlijk. U. Want Satan is ook ons een rad voor ogen aan het draaien. Daar is hij mee bezig. Daar is hij druk mee. En hij zegt het tegen je. Hij fluistert het je in. Luister toch niet naar alles wat je in die kerk hoort. Laat je ouders toch praten. Ze zeggen wel dat het een mooi leven is. Maar het is helemaal niet waar. Als jij lekker je eigen zin doet, dan begint het echte leven. Als jij je ontworsteld hebt aan alles van die kerk en van God. Gewoon doen wat je wil. Nou, wat wil je? Gewoon naar de bioscoop. Zonder dat stemmetje. Gewoon top 40 muziek luisteren. Zoveel als je wilt. Zaterdagavondjes met je vrienden. En niet weinig drank. Dat zou toch leuk zijn? Het lokt. Trekt. Misschien zeg je nou, eerlijk gezegd, mij boeit dat niet zoveel. Nou, dat is op zich een zegen, denk ik. Als je daar niet zoveel mee hebt. En u zal die fase ook wel gepasseerd zijn. U voelt zich er ook niet bepaald door aangesproken. Maar dat dienen van God dan? Is het daar al wel van gekomen? Het dienen van die goede God. Volgens mij beleiden niet alle volwassenen in onze gemeente dat ze die goede God dienen. En dat is aangrijpend, hè? Wat let ons? Vraag je dan af, hè? Wat houdt ons tegen? Is het toch niet dat we zo hechten aan onze vrijheden? En dat we het idee hebben, ja, als ik me overgeef aan God, dan ben ik mijn vrijheid kwijt. En het is nog waar ook. Gebonden aan Jezus. Maar de rest hoeft ook niet meer. En dat heb je niet in de gaten. Satan. Hij verlokt ons. Hij verleidt ons. Hij misleidt ons. En wat doen we? Bijten we? We lezen van de vrouw dat ze bijt, letterlijk. Vers 6. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen. En dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man met haar en hij at. Ziet u de opbouw? Het begint niet meteen met dat eten, hè? Het begint met het zien. Wat ziet ze? Nou, ze ziet een prachtige boom. Ze ziet een heerlijke vrucht. We weten natuurlijk niet of dat een appel was of een peer of wat dan ook. Daar gaat het ook helemaal niet om. Maar ze ziet heerlijke vruchten. Begerenswaardig, staat er. Is dat verkeerd? Dat ze die vruchten mooi vond? Dat ze die er lekker uit vond zien? Nee, zo heeft God ons gemaakt. We zijn gevoelig als mensen voor het schone, het mooie. Dat geeft ook niet. Maar het leidt hier tot het begeren van datgene wat God verboden heeft. En dat is een verleiding. Satan komt heel vaak via de oogpoort. Om te spreken in de termen van de Heilige Oorlog. In dat boek, De Heilige Oorlog, daar gaat het over een stad, mensziel, die heeft verschillende poorten. Satan komt vaak via de oogpoort. Want wij mensen zijn visueel ingesteld. Mannen nog meer schijnt het dan vrouwen. En we kijken. En we kijken. En we kijken. En we gaan erover nadenken. Tjoh, die heeft een mooi huis. Nou, als het daarbij blijft, prima natuurlijk. Maar ja, dat gaat toch ergens iets van binnen losmaken. Hè? Denk je, ja, wat heb ik toch eigenlijk ook een bouwval? Is dat zo? Helemaal niet. Het is maar waar je naar kijkt. Hè? Zo'n Mercedes. Die heb ik eigenlijk ook wel. Je ziet de foto's. Van al die verre vakanties. En je denkt. Ja, wij zijn maar naar Duitsland geweest. Wat is dat ook eigenlijk? Je moet toch wel de bergtoppen zien. Want anders is het eigenlijk geen vakantie te noemen. Dat is een mooie vrouw. Mijn vrouw, ja. Voelt u? Dat zien, hè? En dan moeten we de reclamewereld ook meerekenen. Ze weten het precies, hè, hoe ze ons kunnen bereiken. De oogpoort. Het doet zoveel van binnen. We gaan begeren, dat is stap 2. Eerst zien, stap 1. Dan stap 2, begeren. Dat is het gevaar, dat je het wilt hebben. De kerkvader Augustinus is daar heel scherp over. Die zegt, genotzucht is uit op wat mooi is, prachtig klinkt, lekker smaakt, heerlijk ruikt en fijn aanvoelt. Wie zich daaraan overgeeft, gaat verloren, zegt Augustinus. Want hij loopt weg van u. Dat is scherp, hè? Heeft hij niet een punt? Als je je daaraan overgeeft. Als je er niet tegenin gaat. Niet de strijd aanbindt. En je geeft je eraan over. Dan komt het niet goed. Zien. Begeren. Ja, en dan krijg je automatisch stap 3. Hè? Eten. Je zou het de sporten van de ladder kunnen noemen. Eva, zo hoog. Maar ze tuimelt naar beneden. De afgrond in. Maar het kan wel goed komen. Want Eva heeft wel gegeten. Maar stel nou dat Adam zegt, nee. Adam is het verbondshoofd. Adam moet ingrijpen. Adam is de hoofdverantwoordelijke. Adam moet zeggen, vrouw, wat heb je toch gedaan? Dat mocht toch niet van onze schepper? Daar is toch het huwelijk voor, gemeente? Om elkaar te beschermen tegen het kwade, tegen misstappen. Maar Adam doet het niet. Er staat verder helemaal niet over wat Adam zei en zo, maar er staat, en ze gaf ook haar man met haar. En hij at. Adam. De slappeling. Dat beeld krijg je. Hij gaat gewoon mee met zijn vrouw. Hij eet van de verboden vrucht. Nou, nu hebben we het gehad. De zondeval. Genesis 3 vers 6. De eerste zonde. Die zo ontzaglijk veel gevolgen heeft gehad. En nu kan ik me voorstellen, is altijd wel een vraag van mijzelf. Dat je denkt, is het niet heel vreemd? Hè, dat ene hapje, zeg maar, zo ontzettend veel gevolgen heeft gehad voor heel die wereldgeschiedenis. Dat is vreemd, hè? Het is maar een heel klein iets. En het gevolg daarvan zou zijn dat heel de wereld in puin ligt en in brand staat. Dat is apart, of niet? Nou, misschien helpt het om aan iets anders kleins te denken. Heeft iemand wel eens een klein, vervelend woord tegen u gezegd? Vergeet je niet meer. Het was maar één woord of het was maar één zin. Maar blijf wel haken. Heeft iemand u wel eens hatelijk aangekeken? Dat is zo naar, hè? Eén blik. Maar je ziet het. Je ziet dat die ander een hekel aan je heeft. En je vergeet het niet meer. Dat kleine, dat nare woord, die nare blik, daar komt in tot uiting wat er leeft in het hart. En zo is het ook bij deze kleine zonde. Die ene kleine zonde maakt openbaar dat Adam en zijn vrouw God aan de kant schuiven. God heeft hen getest. Vertrouw je mij? Heb je me lief? Blijf dan van die ene boom af. Maar Adam en Eva zijn keihard gezakt voor de goddelijke test. En terwijl ze een vrije wil hadden, geldt niet van ons, geldt wel voor Adam en Eva. Een vrije wil. Ze konden het goede kiezen. Maar ze kozen voor ongehoorzaamheid. Ze waren niet tevreden met hun positie. Ze rebelleerden tegen de koning der koningen. Ze pleegden verraad tegen die goede God. Ze wijzen zijn liefde van de hand. Hoeft niet, zeggen ze. Laat zitten. Ze wantrouwen hun goede schepper. En gemeente, dit is nou zonde. Zonde, we noemen dat woordje zo vaak, hè, in de kerk. En als ik me niet vergis, hebben we soms het idee dat dat, ja, toch zoiets is als een regeltje overtreden. Heb jij dat ook, dat je zo over zonde denkt? Ja, ik heb me even niet aan een regel gehouden. Maar hier ziet u wat zonde is. Het is het versmaden, verachten, verwerpen van een zo goede God. En dan mogen we wel bidden, Heilige Geest, laat me zien wat zonde is. Toch. Toon mij wat zonde is. Want ik zie het niet. En als de Heilige Geest je door het woord daar iets van laat zien, dan geeft dat smart. Verdriet. Kent u dat? Hebt u zo last gekregen van de zonde? Dat is niet fijn, maar bid er maar wel. Als u misschien nu moet zeggen, nee, ik weet dat niet. Ik ken dat niet. Bid er maar om. Want als wij onze zonde niet kennen, kennen we God niet. En hebben ook geen zaligmaker nodig. De ouderen onder ons, die kennen die uitdrukking vast wel. Adam niet geleerd, Christus niet begeerd. Ik noem hem bewust, omdat ik denk dat jullie jongeren die ook mooi kunnen onthouden. Adam niet geleerd. Christus niet begeerd. Wat betekent dat? Nou, dat moet je niet volwaardelijk invullen. Alsof alleen degenen die hun zonde kennen tot Jezus mogen gaan. Want iedereen mag tot Jezus komen. Maar het is wel zo, als wij niet weten wat zonde is. Als wij niet weten wie we zelf zijn. Door onze diepe val. Door de eerste Adam. Wat moeten we dan met de tweede Adam? Waarom zouden we Christus dan begeren? Voelt u? Dat is diep, hè? Adam niet geleerd. Christus niet begeerd. Andersom is ook waar. Als je door het licht van de geest ziet wie je bent, dan ga je ook smeken om genade. Krijg je Jezus nodig. Dat brengt ons bij het tweede punt. En dat is veel korter hoor. Dat had ik eigenlijk aan het begin moeten zeggen. U maakt zich nu een beetje zorgen misschien over de lengte van de dienst. Maar dat zal wel meevallen. Ja, de zondeval van Adam en Eva, dat is onze zondeval. Dat kunnen we leren uit wat Paulus schrijft in Romeinen 5. Ik pak hem er ondertussen even bij. Romeinen 5 vers 12. Dat is een kerntekst. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. Nou, dat is Adam, hè, die ene mens. En door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in wie? Dat is weer Adam. Alle gezondigd hebben. Paulus schrijft, in Adam, waar we over kunnen lezen in Genesis 3, in Adam hebben alle mensen gezondigd. Met dat die man at, lang geleden, hebben alle mensen gegeten. Hij is de oorzaak van ons alle zondige natuur. En dat lezen we ook in onze catechismus. Waar onze natuur al zo verdorven is geworden. Dat wij alle. U ziet hoe totaal, hè? Geldt voor iedereen, geen uitzondering. Dat wij alle in zonde ontvangen en geboren worden. Hoe zit dat dan? Als een voorbeeld onze staatsschuld. Weet u hoe groot de staatsschuld van Nederland is? Ik heb het even opgezocht. Dat is 350 miljard euro. Nou, als je geboren wordt als burger van het Koninkrijk der Nederlanden, heb je daar helemaal geen erg in. Dat je zo'n grote schuld hebt. 350 miljard euro met elkaar hoor, dat is waar, maar dan nog. Er wordt niet aan je gevraagd, vind je dat wel goed? Dat er zo'n grote staatsschuld is. Ben je het er wel mee eens? Nee, dat is gewoon zo. Nou, zo is het ook met de erfzonde. En die staatsschuld, daar hebben we geen last van, hè. Dat vinden we allemaal wel best. Of je moet je wat verdiepen in politiek. Dan zeg je, nou, dat moet wel wat minder en anders en zo. Maar de meesten zullen daar geen last van hebben. Nee, die erfzonde, dat is even wat anders, hè. Waar onze natuur al zo verdorven is geworden. Daar heb je wel degelijk last van. Dat wij alle in zonde ontvangen en geboren worden. We dragen een schuld mee. De erfschuld noemen we dat. En inderdaad, daar heb je ook geen last van. Zonder het licht van Gods geest. Maar er is ook de erfsmet. Dat is die slechtheid, die slechte geneigdheid. Gevolg van de zondeval. En daar heb je wel degelijk last van. Het is wel belangrijk, gemeente, dat wij die schuld en smet van ons verbinden met Genesis 3. Het is niet zo. Nu wordt het even een beetje ingewikkeld hoor, maar ik zal het ook met voorbeelden proberen duidelijk te maken. Maar het is niet zo dat er geen verband bestaat tussen Adams zonde lang geleden en mijn zonde vandaag. En je kunt bijvoorbeeld hetzelfde shirt aan hebben als iemand op school. Dan zeg je, hé, ja, hetzelfde shirt. Maar je hebt het niet met elkaar afgesproken. Het is toevallig dat je hetzelfde shirt uit de kast hebt gehaald. Doen wij zo ook toevallig zonde, net als Adam? Adam deed het. Ja, ik doe het ook, maar er is verder geen verband tussen. Nee, zo is het niet. Het is ook niet zo, dan ga ik een stap verder, dat wij zondigen alleen maar omdat wij de mensen voor ons hebben nagedaan. He, dus jouw ouders zondigen en jij doet dat na. En je opa en oma die zondigden en daarom gingen je ouders zondigen. En zo zou je terug kunnen redeneren tot Adam. Dus we doen alleen maar elkaar al 6000 jaar lang na. Dat komt wel in de buurt, hè? Want het is natuurlijk wel zo dat we elkaar soms nadoen in slechte dingen. Ik weet niet hoe dat bij jullie in de klas is, maar het kan zomaar zijn dat er één een beetje ja, herrie aan het schoppen is en de ander zegt, hé, dat, nou ja, als jij dat doet, dan ga ik meedoen. Jammer is dat, maar goed, daar hebben we het nu niet over. Je kunt elkaar dus wel zeker nadoen in het slechte. Maar Romeinen 5 gaat verder. En dat is het punt dat ik wil maken. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen, zegt de Heer, door middel van Paulus. Dus mijn zondige natuur is een gevolg van die misstap van Adam. Zoals een zoon op zijn vader lijkt, lijken wij op ons aller voorvader, Adam. Hij, Adam, die ons ook vertegenwoordigde. En nu kan ik me voorstellen dat je zegt, ik vind het niet eerlijk dat het zo werkt. Denk je dat ook wel eens? En u, die wat ouder bent, u heeft zich er inmiddels wat bij neergelegd. Maar als het er zo over gaat, dan voel je dat zo bovenkomen, hè? Is het eigenlijk wel eerlijk van God? Nou, dominee G. Boer, die zegt dit in een catechismespreek. Hij zegt, God komt u echt niet om toestemming vragen, hoor. Hij is God. Hij heeft het zo bedacht. En daarbij, als u er zo moeite mee heeft, dan heeft u denk ik ook heel veel moeite met het evangelie. Of niet? Want dat werkt toch hetzelfde? Dat maakt Paulus duidelijk in Romeinen 5. Hij zet ze naast elkaar. Beter gezegd, tegenover elkaar. De eerste Adam. Welke woorden horen daarbij? Het was een pittig gedeelte, maar zo kan je het heel makkelijk samenvatten. Twee schema's maken. Dat doen we op catechisatie dan wel eens, hè? Adam en de tweede Adam. En dan proberen al die woorden uit Romeinen 5 te plaatsen bij één van die twee Adams. Aan één van die twee kanten. Wat hoort er bij de eerste Adam? Dood. Schuld. Overtreding, zonde. Adam was daar de oorzaak van. Maar dan zegt Paulus, er staat er wel iemand tegenover. De tweede Adam. En die is ook echt mens geworden. Hij wordt de mens genoemd. Jezus Christus. En welke woorden horen er bij hem? Genade. Leven. Gerechtigheid. Ziet u? En wie horen er nou bij die eerste Adam? Allen, alle mensen. Die delen er allemaal in die schuld, in die dood, in die ongerechtigheid. En wie horen er nou bij die tweede Adam? Dat zijn alle gelovigen. Allen. Niet alle mensen, maar alle gelovigen. Al degenen die door het geloof aan Jezus verbonden zijn. Door die eerste Adam ben je verdoemd. Maar door die tweede Adam ben je gerechtvaardigd. God rekent dat wat die tweede Adam, Jezus, deed ons toe. Je hebt het niet zelf gedaan. Maar het wordt je toegerekend. Door de ongehoorzaamheid van Adam ben je zondaar. Maar door de gehoorzaamheid van Christus ben je tegelijk een rechtvaardige. Ziet u dat het op dezelfde manier werkt? Je hebt die vergeving niet zelf verdiend. En dat leven, dat eeuwige leven, dat heeft u niet zelf verworven. Maar u mag het toch in delen. Heeft u daar dan ook moeite mee? Dat je zelf enkel een zwarte zondaar bent. Maar nochtans smetteloos wit. In Christus. En nou zijn wij zo dwaas, gemeente, dat we zelfs daar nog moeite mee hebben. Dat we bezwaar aantekenen. Want, nee, gered worden door een ander, dat wil ik niet. Ik wil liever wat zelf doen. Ik zou een klemmend appel willen doen. In het geloof. Dat het een pijl is die harten raakt. Geef u toch eens over. En stop toch eens het protesteren. Geloof maar dat u zwart bent in Adam. Maar ook dat Christus genoeg gedaan heeft. Ook voor mij. En dat je in hem wit bent. Het is waar, dan kun je nooit meer goed over jezelf denken. Dat is voorbij. Al verval je daar wel weer eens in, dat is waar. Maar ten diepste kun je niet meer goed over jezelf denken. Een rechteloos en ellendige zondaar in Adam. En tegelijk is er ook zo'n vreugde. Je verblijdt je in Christus, de tweede Adam. Je mag weten. De schuld die ik meedroeg is weg. En de gerechtigheid die Jezus verdiend heeft is van mij. En wat is dat een troost, juist voor die mensen die antwoord 7 kennen. Die zuchten onder hun verdorven aard. De gerechtigheid van Christus is van u. En daarom mag u geloven. Er komt een dag. En dan bent u er helemaal van verlost. Van zonde en van pijn. En dan bent u weer in het paradijs. Om met alle verlosten voor eeuwig te roemen in Gods genade. Niets uit ons. Alles uit hem. Zo komen we in Jeruzalem. Amen. We zingen Psalm 2, vers 6. zullen we samen danken en bidden. Heere, wie is een God als Gij? Wij hebben U op het hart getrapt. En U heeft ons Uw Zoon gegeven. O, geef dan, Heere, dat we niet anders meer kunnen dan Hem kussen. Die lieve Zoon, die zelf tot zonde is gemaakt, opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in Hem. U bent al onze liefde waard. En mogen we zo deze plaats dan ook verlaten. Vol niet van onszelf. Daar heeft U wat aan gedaan vanavond. Maar vol van U en van Uw genade. Heb dank, Heere, voor Uw woord. Dat U hielp in het verkondigen ervan. In het luisteren ernaar. Zegen het zelf, zoals U het hebt beloofd. Wilt U grote wonderen doen. Zoals we ook vanmorgen hoorden. U bent de God van het wonder. Betoon het. En ga zo met ons als we naar huis gaan. Wilt U in ieder van ons geleiden over de wegen. En ons alle persoonlijk ook nabij zijn. In het verdere van deze week. Laat deze dag de toon zetten. Geef ons kracht om ons werk te doen. De taken die U ons hebt gegeven. Ja, zegen ons, Heere. En stel ons tot een zegen. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte op Psalm 2, vers 7. De zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.